Voor degenen die het willen, die kunnen alvast opzoeken Matteüs 6. Matteüs 6. Oh ja, en de bekertjes alsjeblieft, laat ze niet staan. Straks, als we weggaan, maar breng ze naar de tafel. Zet ze op die tafel, dat is een verzoek van zuster Ilse. Want als ze daar achterblijven, dat is niet fijn voor de schoonmakers ook. Dus breng ze alsjeblieft even naar de tafel. En dan precies, als je naar huis gaat, of als je naar huis, als de dienst erop zit. Matteüs 6, vanaf vers 19. Thema is, schat van mijn hart. En het subthema is, wat hebben wij het meeste lief? Thema is dus, schat van mijn hart. En ik zei al, het subthema, wat hebben wij het meeste lief? Ik had een buurman, die woonde op de hoek van de Paulus-Emptingweg. En die zei tegen zijn vrouw, van tijd tot tijd, schat van mijn hart. En ze waren al heel lang getrouwd, dus ik weet niet of hij het nog meende of dat het cliché was. Maar hij zei het in ieder geval, schat van, daar moest ik aan denken toen ik dit thema kreeg. Ja, ome Cor, hij is nu bij de Heer. De ware schat. Verzamel u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en mammon. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik zeg het nog twee keer, maar probeer de derde keer het te doorgronden een beetje. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En nog een keer, waar onze schat is, daar is ook ons hart. In vers 19 zegt Jezus, verzamelt u geen schatten op aarde. Kun je de vraag stellen, waarom niet? We zijn allemaal Nederlanders, waarom niet? Waarom niet? Nou, Jezus geeft al het antwoord. Op aarde is daar de mot. En die tast onze kleding aan. Tegenwoordig hebben we spuitbussen, maar het gaat om het principe. Dat u niet zegt, deze tekst slaat niet op mij, want ik heb een spuitbus, anti-motspray. Dan begrijpt u het niet. Daar is roest. De dingen vergaan. Het blijft niet. En last but not least, we raken onze schat sowieso kwijt aan het eind van ons leven. Want stel dat dit mijn schat is, aan het eind van het leven, hoe groot die ook is of hoe klein die ook is, ik moet hem loslaten. Moeten we ons goed van bewust zijn. Je kan het niet meenemen. Dat is wel eens vaker gezegd, maar je kan het ook echt niet meenemen. De farao's die dachten het wel, daarom bouwden ze die grote piramides, maar je kan het niet meenemen. Kijk wat de rijke en tevens wijze koning Salomo erover schrijft in Prediker 5 vers 9 tot en met 10. Let goed op, Salomo was wijs, hij was rijk, heel rijk, maar hij was ook wijs. Maar goed, let op wat deze wijze koning zegt. Wie geld lief heeft, wordt van geld niet verzadigd. Nog wie rijkdom lief heeft van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren. Probeer even dat beeld voor te stellen van rijke mensen, veel landarbeiders. Veel goed, maar je moet ook die landarbeiders betalen en onderhouden. Dus bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren. En wat is het gewin van de bezitter anders daarvan dan het toezien? Wat is het gewin van de bezitter van de rijke man anders dan dat hij alleen maar kan kijken over het algemeen? Ik zal het met een voorbeeld toelichten. Stel dat ik zo vermogend was dat ik al de schatten van het Rijksmuseum kon kopen. Al de schilderijen. Allemaal. Heb je hoop geld hoor. Maar dat ik dat kon doen. En ik zou kunnen zeggen, ik zou voor het Rijksmuseum, dat koop ik er ook bij. Ik zou voor het Rijksmuseum staan, zo, mijn hand op mijn rug, met een voldaan gevoel. Ik weet niet of het zo of zo, maar gewoon even, hè, voor het beeld. Ik zou zeggen, oh, al die schatten zijn van mij, geweldig. Inclusief de nachtwacht, allemaal van mij. Geweldig. En ik heb ook zoveel geld dat ik het niet allemaal zelf hoef af te stoffen. Dat laat je dan doen. Oké, en wat kan ik dan doen met al die schilderijen, met al die rijkdom? Zeg het maar. Niks. Ik kan er naar kijken. Ik hoef ze niet af te stoffen, dat niet, maar ik kan er alleen maar naar kijken. Ik mag het ook aanraken, als ik de eigenaar ben van een, mag ik zo even over de nachtwacht. Nu word ik opgepakt als ik het doe, maar als ik het bezit. Maar wat is mijn winst, broeder Paul? Met al die schilderijen. Ik kan er alleen maar naar kijken. Dat zegt Salomo. Natuurlijk weet ik ook wel, ik ben niet helemaal naïef. Ik ben wel eens een keer op mijn achterhoofd gevallen op het ijs, maar ik ben niet helemaal naïef. Natuurlijk is geld gemakkelijk. Geld is ook niet verkeerd. Een zekere mate van rijkdom is niet verkeerd. Daar gaat het hier niet over. Dat is je schat. Maar waar is je schat? Waar is je schat op gericht? Dat is heel belangrijk. Rijkdom. Ja, niet te veel over uitweiden, want dat is het vlees. Daarom spreekt Jezus in dit verband over bedrog van rijkdom. Ik heb er wel vaak over nagedacht. Waarom kan rijkdom ons bedriegen? Ja, waarom? Omdat onze perceptie van rijkdom vaak niet klopt. Wie kent die hele rare reclame waar ik me aan stoor? Het zijn acteurs. Ze zijn niet echt happy. Maar dan komt er weer een vis. En dit keer is die vis weer groter. 57,3 miljoen. En een man die heeft een lot gekocht. En die danst alsof hij het al in zijn zak hebt. Hij is helemaal happy, happy. Nou, dat is het enige effect waarschijnlijk wat hij van zijn lot heeft. Ik sprak in een andere gemeente over dit onderwerp. En een meneer kwam naar me toe. Hij zegt, mijn zoon die werkt bij het CBS... Centraal Bureau voor Statistiek, hè? En die doet allerlei onderzoek en kansberekeningen. En die heeft uitgerekend dat de kans dat je een miljoen wint, dat is geloof ik 8 of 9 nullen achter de komma en dan een eentje. En maar dansen. Hè? Ik zei daar ook, ik doe nooit mee aan kansspelen, ik maak geen schijn van kans. Want, amen, amen. Gelukkig ben ik hoef er niet aan te beginnen. Dit is een grap hoor. Ja, ik heb wel eens verteld toch, op mijn werk, daar hadden ze ook, deden ze mee met de staatsloterij geloof ik. En wilden ze mij ook in dat groepje, 10 mensen deden er dan mee, van allerlei disciplines op mijn werk. En dat is wel leuk. En zei, Jan, doe ook mee. We kunnen grote prijzen winnen. Als we het samen doen, is de kans groter. Denk even aan de statistische gegevens. En ik denk, nou heb ik ze. Ik zeg, nee. Waarom niet? Ik zeg, nee, de dokter, mijn huisarts en mijn geestelijke begeleider hebben gezegd, Jan, doe nooit mee aan kansspelen. Want je zult nooit wat winnen. Nooit. Want het geluk is met de domme. Je kunt niet winnen. En ze stonden daar bij de receptie allemaal om mij te ronselen. Maar toen keek ik ze één voor één aan. Ik zeg, maar als ik naar jullie kijk en ik denk aan je voorstel, wordt het wel heel verleidelijk om toch mee te doen. Denk er maar even over na. Ja. Maar het is goed gekomen tussen mijn collega's en mij, hoor. Ja. Jezus zegt, verzamel je geen schatten op aarde. Waarom niet? Ik heb het uitgelegd. Hij zegt in vers 20, verzamel je schatten in de hemel. Maar hoe doe je dat? Hoe verzamel je nou schatten in de hemel? Degenen die hier langer zitten weten het een beetje. Zo verzamel je schatten in de hemel. Telkens als wij het grote gebod in praktijk brengen. Het grote gebod waar alle geboden aan hangen. Als we dat in de praktijk brengen, dan verzamelen we een schat in de hemel. Iedere minuut van tijd die we besteden aan een naaste, aan een medemens, is een schat verzamelen in het Koninkrijk van God. Aandacht besteden aan een medemens is een schat verzamelen in het Rijk van God. Tijd geven is een offer. Aandacht geven gaat iets dieper. Moet je focussen en echt luisteren naar je medemens. Iedere daad, praktische daad, voor een medemens is een schat verzamelen in het Koninkrijk van God. Iedere daad. Als je een keer voor iemand stofzuigt die ziek is, of wat wij hebben mogen meemaken toen met Marion, dat heel veel mensen gekookt hebben. Dat is echt, en dat maakt niet uit voor wie, het is een schat verzamelen in het Koninkrijk van God. Zo verzamel je schatten. Alles wat je voor de naaste doet. Onbaatzuchtig, zonder dat het stuivertje wisselen is. Dat doe je voor God. Investeren ook in het Koninkrijk van God. Dus ook schatten verzamelen. Eén van de hoogtepunten, Marcel weet het waarschijnlijk wel. Maar één van de hoogtepunten voor mij jaren geleden was ieder jaar met Kerstmis. Was een broeder, hij heette broeder Blikslager. En hij kon niet naar de kerk komen, want hij kon heel moeilijk voortbewegen. Maar hij keek iedere vrijdag en iedere zaterdag naar de televisieuitzendingen. Ja, prachtig. Maar waar had hij zijn schat? In zijn relatie met God. In zijn geloof. En ieder jaar met kerst kwam hij met zijn tiende, over het hele jaar opgespaard, bracht hem meestal een zoon van hem, die bracht hem naar de kerk. En dan had hij dat pak met geld, het was echt een pak met geld, die tiende. En dat gaf hij mij persoonlijk. Hij denkt, ik moet het wel zeker weten dat het goed terecht komt. Maar iedereen van de financiële mensen zijn te vertrouwen, hoor. Maar de man had zijn schat in zijn hart. Hij had ook kunnen zeggen, nou, ik kan niet meer naar de kerk, hoor. Ja, sorry dan. Maar de kerk is geen restaurant. Zo van, nou, ik eet niet, dus ik hoef ook niet af te rekenen. De kerk is je leven als het goed is, tenminste voor mij. En niet alleen deze gemeente, het lichaam van Christus. Dat zijn mijn broers en mijn zusters, dat is het werk van God op aarde. Ga ik toch niet slim creatief zijn? Maar die man, die heeft mij meer bemoedigd, deze broeder, dan 1000 predikers die ik gehoord heb. Hij zei niet veel. Maar ieder jaar kwam hij weer, en zelfs in zijn jaar van overlijden, kwam hij met de helft, dat bracht zijn zoon toen nog, met terugwerkende kracht. Met kerst. Deze man had zijn schat in God. En waar zijn schat is, daar is ook zijn hart. En hij is daar. Hij is bij God. Zijn schat was in God. Dat doet me denken, en dat heb ik ook opgeschreven, dat deed me denken aan David. David, die wou de tempel bouwen. David hield van God. Maar hij wilde de tempel bouwen, maar God zei nee. Nee, David, gaat niet gebeuren. Want je hebt bloed aan je handen. Je hebt te veel bloed aan je handen. David heeft enorme grote fouten gemaakt. Hoef er niet moeilijk over te doen. Hij heeft hele grote fouten gemaakt. Maar aan het eind van de dag, aan het eind van zijn leven, gedurende zijn leven, maar aan het einde van zijn leven, zag je waar de schat van David was. De schat van David was in God. Hij zegt in een van zijn psalmen, benevens u begeer ik geen goed, naast u verlang ik niks, ik verlang u. David hield echt van God. Hij hield van God. Hij maakte koeien van fouten, grote fouten, maar hij hield van God. En toen hij hoorde dus dat hij niet de tempel mocht bouwen, toen zei hij, oh, als ik de tempel niet mag bouwen, nou dan, Salomo moet het doen, dan moet hij het ook maar, hij is wijs en hij is oud en wijs genoeg, laat hij het maar oplossen. Zo deed hij niet. Zo, wij zijn zo misschien, maar hij niet. David die heeft zich een versuffing gespaard. Goud, zilver. Hij haalde het bij elkaar en hij stapelde het op voor het huis van God. En toen hij dood was, bij zijn vader, te rusten heet het zo mooi, had hij voor Salomo, ik weet niet hoeveel materiaal, om het huis te kunnen bouwen. Want het, de schat van David was in God. Daarom zegt Jezus dat je rijk kunt zijn in God, als je het over de gelijkenis van de rijke dwaas hebt. Ik ben liever rijk in God en arm op aarde, dan arm in God en stinkend rijk. Wie een oor heeft, die hoort het. Zou Jezus zeggen. In vers 21 maakt Jezus het persoonlijk. Jezus vraagt ook aan ons, aan mij, aan jullie wellicht. Waar is je schat? Waar is je schat? Kan je zeggen, daar zit ik naast op dit moment. Amen. Dat is ook wel een beetje zo. Maar waar is je schat, zoals Jezus het bedoelt? Want waar je schat is, daar is ook je hart. En je hart, dat is wat niet kapot gaat. Dat is eeuwig. Is het bij God. In vers 22, dat is een vers waarvan ik altijd dacht, wat doet dat vers nou tussen al die andere versen? Maar Jezus is Jezus en die maakt geen fouten natuurlijk. Als ik het niet begrijp, betekent dat niet dat Jezus een fout maakt. Dan betekent dat dat ik het aanvankelijk niet begrijp. Maar ik begrijp het nu wel. We gaan het lezen in vers 22. Nou zegt Jezus in dat hele gebeuren over de ware schat. Hij zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, dan zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Dus Jezus leert ons hier hoe wij ons lichaam verlichten. Niet met zonnepanelen en straks met atoomenergie. Wij verlichten ons lichaam door de lamp van het lichaam en dat is het oog. Maar dat moet je wel geestelijk zien. Het gaat om een geestelijke verlichting. En het oog, dat verlicht het lichaam. Maar Jezus zegt, je hebt slechte ogen en je hebt goede ogen. En slechte ogen wil niet zeggen dat je een staar hebt of een oogafwijking. Dat zijn geestelijk slechte ogen. Die gerelateerd zijn aan een arglistig en een boos of zelfzuchtig hart. Dat zijn slechte ogen. En goede ogen zijn ogen die gerelateerd zijn aan een rechtvaardig, een hart dat het goed bedoelt. Ik heb geschreven, zo ontstaan vanuit een arglistig en slecht hart uiteindelijk slechte ogen. Want ons kijken wordt bepaald door ons hart. Mijn hart bepaalt waar ik naar kijk. Ik maak de keuzes over het algemeen. En dat doet uw hart ook. Jouw hart ook. En ook kijkers, jouw hart bepaalt waar je naar kijkt. En sommige dingen kun je beter niet naar kijken. Ik weet waar ik over spreek. En dat is breed. Dat is heel breed. Dat u niet bepaald meteen in een richting gaat denken. Maar hé, we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Je hart bepaalt waarnaar je kijkt. En als je hart de boventoon voert, dan is je hele lichaam verlicht. Als je hart aanstuurt naar goede dingen en niet naar slechte dingen. En slechte dingen is natuurlijk in het licht van de Bijbel, hè, in de context van de Bijbel. Ik bedoel, we kunnen er grappen over maken, maar dat is het. Daarom sloot, ik heb het vaker al gezegd, daarom sloot Job een verbond met zijn ogen. Job was steenrijk. Maar Job wist, mijn rijkdom, mijn zegeningen, die maken dat er een bepaalde aantrekkingskracht van mij uitgaat. We kennen allemaal de naam Epstein toch wel? Is ook stinkend en steenrijk. Maar hij sloot geen verbond met zijn ogen. Had hij het maar gedaan. En hetzelfde geldt voor zijn vriendin. En ik ga nou verder en niet verder op in. Maar zo zijn er heel veel rijke mensen die hun rijke macht en hun invloed gebruiken om onschuldigen, jonge mensen te misleiden, ook in ons land. Ook in ons land. Dus wat hebben we nodig? Een sterke en gezonde kerk, waarin mannen en vrouwen opstaan, die een bediening krijgen om dat aan de kaak te stellen. Waar het licht toeneemt, wordt het duister ontmaskerd. Maar laten we beginnen met onszelf. Laten we gewoon onze eigen lamp gewoon zuiver houden, dat ons hele lichaam verlicht is. Want Paulus zegt, wanneer wij een ander veroordelen, veroordelen we onszelf. En ik ben oud en wij, nou wijs, ik ben in ieder geval oud genoeg om te weten dat ik niet te snel moet oordelen. Niemand. Want dat zegt Jezus ook, oordeel niet, want wij zijn veel te snel, wij zijn veel te oppervlakkig. Veel te oppervlakkig. We weten het al, we zien het al. Ik zal maar een voorbeeld geven, een heel simpel voorbeeld. Ik heb zo vaak overtredingen gezien tijdens een voetbalwedstrijd, dat ik me afvraag, waarom betalen ze die scheidsrechter nog? Hij ziet het niet. Ik zie het wel. Totdat vanuit de andere hoek gefilmd werd, in slow motion. Ik zag het niet. Dat is een onschuldig voorbeeld. Wij menen vaak dat we het zien en dat we het weten. En we zijn ervan overtuigd. En we zouden ons hand ervoor in het vuur steken. Ik zou het maar niet doen. Zit je zo in Beverwijk. Oordeel niet, zegt Jezus. Jacobus zegt, ieder mens moet langzaam zijn in het spreken. Snel in het horen, langzaam in het spreken. Oei, dat is een huiswerkopdracht voor mij hoor. Altijd, iedere dag weer. Dus Jezus zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Als het oog zuiver is, dus als het hart, een zuiver hart het oog aanstuurt, zoals camera's, hè, dan is het hele lichaam verlicht. Ik wil een verlicht lichaam. Ik wil dat het rein is. Maar dan moet ik wel een verbond met mijn ogen sluiten. En dan komen we in vers 24, dat is de praktische toepassing. Dan zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen, kan niet. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en mammon. Het kan niet. Zegt Jezus, ik zeg het niet, ik bedenk het niet. Jezus, je kunt niet God dienen en mammon kan niet. Mag je dan niet een kapitaaltje opbouwen om je kinderen te laten studeren? Mag je niet een buffer hebben financieel voor als er iets kapot gaat in je huis wat nogal expensive is? Natuurlijk wel, daar heeft hij het niet over. Dat zijn geen schatten, dat is budgetteren. Maar nogmaals, het is een hartekwestie. Want als je liefde voor mammon, en mammon is niet geld, het staat wel voor geld, maar geld is niet verkeerd. Geld is niet verkeerd. Geld is niet goed, geld is ook niet kwaad. Geld is geld, het is een ruilmiddel. Maar hoe we ermee omgaan. En als we geldgierig worden, of als we geldzucht hebben, Scrooge, Dagobert Duck, dan hebben we een probleem, want dan wordt het een afgod. En deze geldzucht, gekoppeld aan macht en lust, dat is het supertrio van de verleiding. Geldzucht, macht, lust. Als die drie samen een verbond kunnen aangaan, berg je maar. Berg je maar. Dus een ongelooflijke kracht wordt er op je uitgeoefend. Die afgoden moet je breken in je leven met behulp van de Heilige Geest en met je wil. Nogmaals, even mammon is een van de krachtigste afgoden op aarde. Hij opereert ook in onze levens. Dit is wat geldzucht doet. Door geldzucht laat de mammon mensen liegen, stelen, moorden, uitbuiten, onderdrukken, maar ook misbruiken. Geldzucht maakt dat mensen, tieners, zelfs kleine kinderen, worden verhandeld als vee. Geldzucht maakt dat organen worden gekocht van vluchtelingen die geen geld hebben, die met hun organen mogen betalen. Hoe ziek is de wereld? Maar dat is de kracht van Mammon. Vergis je niet, er was een televisieprogramma, wie heeft dat misschien gezien? Ik weet niet hoe het heette, maar mijn oog viel erop. Ik denk, oh, dan liep een man of een vrouw, ik weet het niet eens meer, die liep dan zo. Ik zal niet te ver weglopen, Wietske, voor jou, maar ik doe net of ik loop. En ondertussen viel er 50 euro uit de zak van die wandelaar. En er liepen mensen achter. En het werd gefilmd, zo. En er waren mensen die raapten het gelukkig op, want ik had bijna plaatsvervangende schaamte. Die raapten het op, die renden erachteraan en zeiden, u bent 50 euro verloren. Maar er waren ook mensen, echt waar, en dat waren er best eigenlijk te veel, die pakten het om, keken naar links, keken naar rechts, niet omdat ze gingen oversteken. Nou, ze geloofden niet in God, dat kan niet. Dus je zou jezelf maar in het programma zien. Heftig. Dat is de macht van geld, hè? Geldzucht. Ze hebben geen recht. Dat was hun geld, niet? En dit is een heel simpel voorbeeld. Maar wat is het een sterk iets. En als je je hart echt, als je geldzuchtig bent, dus als het in je leven om geld draait en niet meer om God, dat, want dit is niet en-en, hè? Het is of-of. Je kunt niet God dienen en Mammon. Of je haat de ene en je hebt de ander lief, of vice versa. Je kunt ze niet allebei dienen. God is te groot om plaats te maken voor ordinaire geldzucht. Gelukkig in mijn leven. Ik hoop ook in uw leven. Maar als dat niet zo is, dan moet je een geestelijke harttransplantatie ondergaan. Want je schat is waar je hart is. En als je schat in geldzucht is, in bezittingen, en niet in God, dan heb je een harttransplantatie nodig. En 2000 jaar geleden werd de eerste geestelijke, een van de eerste geestelijke harttransplantaties vond plaats. Die gaan we nog snel lezen en dan gaan we afronden. En dat lezen we in Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Zacchaeus. En als ik zeg en hij leest, dan is dat Jezus. En hij kwam Jericho binnen en hij ging erdoor, door de stad. En zie, er was een man Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was. Hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde er niet in vanwege de scharen. Want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden, ontving hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zei tot de Heere, zie de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Mooi, hè? Jezus komt in Jericho. Zacchaeus heeft Jezus nog nooit gezien, maar wel over hem gehoord. En hij wil Jezus zien. En daarom besluit hij naar die grote massa te gaan. Want dan zal hij eindelijk Jezus zien. Maar hij is klein van gestalte. Hij kan niet door die menigte heen. Bovendien gunden ze hem dat niet, want ze haten hem. Dus hij was slim. Hij zocht een vijgenboom langs de weg, rende daar naartoe, klom erin. Hij kende Jezus niet. Hij wilde Jezus zien. Maar weet je wat? Jezus kende hem wel. En wat is dit bemoedigend? Niemand gunde die man een blik op Jezus. Niemand. Jezus loopt en loopt en dan komt hij in ene bij de vijgenboom. En dan staat hij stil, kijkt hij omhoog, hij ziet Zacchaeus zitten. Hij weet dat het Zacchaeus is. En hij roept hem en hij zegt, Zacchaeus, kom naar beneden, hoor goed hoe Jezus het zegt, want ik moet heden in uw huis zijn. Ik zou dat nooit doen, maar ik ben Jezus niet. Ik zou zeggen, als ik hem al zag zitten, Zacchaeus, als het je uitkomt, zou ik misschien even bij je binnen kunnen komen. Misschien een beetje water drinken, misschien wijn. Nee, Zacchaeus, kom naar beneden, want ik moet in je huis zijn. Hij moet. Waarom? Omdat God al lang wist wie Zacchaeus was. God had al lang gezien wat er in het hart was. Hij was rijk, maar hij was niet gelukkig. En God ziet het hart aan. Vaak over gehad in deze gemeente. God ziet ons hart aan. Er is niemand die zijn hart verborgen heeft voor God. God weet wat er in ons hart is. Ik kan uit ervaring spreken. Hij weet het. Ik heb me vaak verbaasd dat ik dacht, hoe is het mogelijk? Hij weet het echt. Hoe hij doet, weet ik niet. Net als met Victor. Hoe heet die man van zijn achternaam? Mins, hoe heet hij ook weer? Victor? Mins. Hoe dan? Ik weet het ook niet hoe God het doet. Hoe dan? Maar God weet het. En Zacchaeus verandert. Zacchaeus krijgt een geestelijke harttransplantatie. Zijn hart gaat van geldzucht naar God. En kijk wat voor vrucht. De helft van mijn bezit gaat naar de armen. Jim Carrey, wie heeft wel eens van Jim Carrey gehoord? Jim Carrey. Niet te verwarren met Kip Curry. Jim Carrey. Dit zegt Jim Carrey. Een ontzettende getalenteerde acteur en heel rijk. Maar dit is wat hij zegt. Eigenlijk zou iedereen zo rijk en beroemd moeten worden als ik. Ja, iedereen zou alles moeten bereiken waarvan ze ooit hebben gedroomd. Want dan komt iedereen erachter dat dat niet het antwoord is. De man heeft geld als water. Echt waar, heel veel. Hij is beroemd, hij is geliefd, hij is succesvol. Maar hij is erachter gekomen dat dat het niet is. Hij lijdt zelfs van tijd tot tijd aan depressie. Nou gun ik dat hem helemaal niet. Ik gun het niemand. Maar het laat zien dat al die dingen het niet is. Alles wendt. Het schijnt, Mark, jij hebt verstand van auto's. Als je een nieuwe, tweedehands, maar een nieuwe auto koopt, is het een maand leuk. Of niet? Nee? Nee, is het leuk? De euforie, het gevoel van, hé, een maand toch? Oh, gelukkig. Ik vraag je, voorlopig vraag ik je niks meer over auto's. Nee, het is even leuk. En daarna is het... gewoon. In het begin wil je iedereen wegbrengen. Naar Timbuktu, China, maakt niet uit. Want je wil in die auto rijden. En een jaar later, het is een beetje druilerig weer. En je vrouw vraagt iets heel normaals. Dan zijn 7 paarden nog niet voldoende om je uit je stoel te trekken. Dan is het gewoon, toch? Amen? Je mag rustig amen zeggen. Nou, we gaan echt afronden. 2 minuten. Want ik zie boze gezichten. Er zijn te veel christenen die het volle christenleven niet kunnen ervaren. Dat zeg ik echt met een woord van de Heer. Die het volle christenleven niet kunnen ervaren omdat de aantrekkingskracht van Mammon te sterk in hun leven doorwerkt. Ze groeien daardoor ook, heb ik geschreven, niet echt, omdat ze niet getrouw zijn in het weinige. Ze zijn een beetje als de rijke jongeling. Ze willen wel het eeuwig leven beërven, maar het mag niet te veel kosten. Wij zijn als de kruidenier, maar niet mag het een beetje meer zijn, mag het ietsjes minder zijn, Heer. En het is prima hoor, want hey, ik ben God niet, niemand is mij iets verschuldigd. Maar je doet jezelf tekort. Dat zeg ik heel eerlijk, recht voor z'n luim. Ik heb het echt moeten leren, dit principe. Ik ga niet zeggen hoe het er bij ons financieel aan toe gaat. Dat is zielig, dat mag ook niet. Eigenlijk is dit al te veel wat ik zeg. Er is maar één die een klein beetje weet hoe wij in het werk van de Heer staan, ook qua financiën. Maar Marion weet het helemaal zeker, want de penningmeester van deze gemeente weet het ook niet. Hij heeft een beetje een idee. En ik ben zo dankbaar dat ik dit heb geleerd. En ik zie dit niet als een verdienste van mezelf, dit principe. Het is grote genade. Het is te veel eer. Want mijn schat door genade is in hem. En niet in materiële dingen. Echt niet. Echt niet. Heb ik moeten leren hoor. En soms nog. Maar wat een vreugde. Mijn Heer is God. Hij is ook mijn vader. Maar mijn Heer is God. Ik heb veel liever God als werkgever dan Mammon. Goed. Waar is onze schat, zegt Jezus? Waar is je schat? Is Jezus de schat van ons hart? Is Jezus de schat van mijn hart? Als dat zo is, dan is God onze Heer. Niet alleen in 2022, maar al de dagen van ons leven. En als God je Heer is, dan heb je niet alleen de eeuwigheid, dan heb je niet alleen een schat die je niet hoeft los te laten bij je dood, want die neem je mee. Wat zeg ik, die is je vooruit gegaan. Zoals bij broeder Blikslager, zijn schat was al lang geregeld. Hij kwam later. Ik stel me zo voor, nou fantaseer ik een beetje, want ik weet niet helemaal hoe het daarboven is. Maar dat de broeder daar komt en dat de Heer zegt, kijk. En dat broeder Blikslager zegt, wat is dat? Ik heb het nog nooit gezien. Dat de Heer zegt, nou, dat is de schat die je verzameld hebt op aarde. Er is echt een beloning hoor. Sommigen willen dat niet geloven. Ik kan het vanuit de Bijbel aantonen. Maar ik werk niet voor die beloning. Kan mij die schat schelen. Dat is niet mijn doel. Mijn doel. Weet je wat mijn beloning is? Als ik Jezus zie. En als hij naar me toe komt en zegt, oké, we hebben ontzettend gelachen om je. Wat was je soms een sukkel. Maar we houden van je. Kom maar binnen. Kom maar binnen. Dat is mijn beloning. Dat is mijn beloning. Oh yes. Oh, als ik dat hoor, dat is het allemaal waard. En mensen, je moet het echt leren, want het grondpersoneel van de Heer kan je ontzettend frustreren. Kan maken dat je talent in de grond stopt, daar hoop ik volgende week over te spreken. Maar er is maar één goede reden om door te gaan, dat is Jezus. En die reden die overtreft alle frustratie, alle teleurstelling, alle obstakels. Oké, ik had gezegd afronden. Vader, dank u wel dat u ons leert om rijk te zijn in u. Om ons leven niet krampachtig te willen vasthouden en het daardoor te verliezen, maar om het te durven verliezen samen met u en het daardoor te verkrijgen. Een kwaliteit van leven. En ja, Heer, natuurlijk is er ruimte voor geld. Is er ruimte voor budgetteren. Is er ruimte voor sparen. Is er ruimte voor financiële visie. Maar Vader, laat ons hart niet in deze dingen zitten, maar laat toch ons hart in u zijn. Want wij willen straks dat ons hart is waar onze schat is. En daarom willen we dat onze schat in u is. Heer, wij willen het echt. Amen.